Ik neem de schriftlezing even over van Kobi, want ik wil tijdens de schriftlezing al een paar dingen aan je duidelijk maken. Dus misschien dat je de Bijbel erbij kunt pakken. We lezen Micha 5, dat is een heel bekend gedeelte. Maar Micha 5, en misschien wil je daar al als eerste op letten, bestaat uit 4 stukken. En dat kun je in de NBV niet helemaal zien, dus daarom wijs ik daar eerst even op. Eerst het woord van Micha, dat is Micha 5 vers 1 tot en met 3. Dan begint in vers 4, zal ik zo meteen aandacht voor vragen hoor, begint een tweede gedeelte, dat gaat tot en met 5. Maar het gaat in één keer door, want 6, 7 en 8 is een derde gedeelte. Maar dat, die twee stukken, dus Micha 5 vers 4 tot en met 8, dat zijn mensen in Jeruzalem die aan het woord zijn. Profeten of dienaars of wie dan ook in Jeruzalem. En dan in vers 9 komt Micha weer aan het woord. Dus Micha 5 vers 9 tot en met 14 zijn dan weer woorden van Micha. Goed, dan, nou, daar leg ik ook bij de lezing accenten op. In eerste plaats, een tweede ding waar ik aandacht voor vraag is dat de profetie van Micha 5 vers 1 anders klinkt dan dat later de evangelist hem zal gebruiken. Leest u mee. Micha 5 vers 1. Uit jou, Bethlehem in Efrata, te klein om tot Juda's geslachten te behoren. Van je bent te klein om erbij te horen. Uit jou komt iemand voort die voor mij over Israël zal heersen. Zijn oorsprong ligt in lang vervlogen tijden. In de dagen van de Heer. En totdat de vrouw die zwanger is haar kind heeft gebaard, worden mijn broeders aan hun lot overgelaten. Daarna zullen wie er nog over zijn, terugkeren naar de andere Israëlieten. Hij zal aantreden en hen als een herder weiden, bekleed met de macht van de Heer zijn God, met de majesteit van diens verheven naam. Ze zullen veilig wonen, want hij zal heersen tot aan de einden der aarde. Hier eindigen de eerste woorden van Micha. Dan klinkt opeens uit de tempel of het paleis in Jeruzalem. Nee, deze brengt vrede. Dus dat is echt een wezenlijk anders als wat hier staat. Nee, deze brengt vrede wanneer Assyrië ons land binnenvalt. En zijn voet in onze paleizen zet, zullen wij 7 herders doen opstaan. Ja, 8 vorsten uit de mensen kiezen. Met het zwaard zullen zij Assyrië kaal slaan, met blinkende wapens Nimrod vernietigen. Hij zal ons bevrijden van Assyrië, wanneer het ons land binnenvalt en onze grenzen overschrijdt. En wat er van Jacob is overgebleven, te midden van machtige volken, zal zijn als dauw die van de Heer komt. Als regendruppels op het groen, dat niets verwacht van een mens en niet naar mensenkinderen uitziet. Wat er van Jacob is overgebleven te midden van grote volken, zal zijn als een machtige leeuw tussen het wild. Als een leeuw die de kudde binnendringt. Een leeuw die vertrapt en verscheurt. En er is niemand die hem tegenhoudt. Mogen je aanvallers je kracht leren kennen. Mogen je vijanden worden vernietigd. Daar eindigen in dit hoofdstuk de woorden uit Jeruzalem. Dan neemt Micha weer het woord. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer, dat ik jouw paarden zal afslachten en je strijdwagens vernietigen. Ik zal de steden in je land verwoesten en je vestingen neerhalen. Je tovermiddelen zal ik je ontnemen. Ik laat geen waarzeggers meer toe. Je godenbeelden zal ik vernietigen, evenals je gewijde stenen. En je zult niet langer knielen voor wat je zelf hebt gemaakt. Je Asherah-palen zal ik verwijderen. Je tempelburchten zal ik verwoesten. En in mijn hevige toorn neem ik wraak op alle volken die niet hebben geluisterd. Tot zover lezen we de Heilige Schrift. Gelukkig ben je, als je daarin het woord van God hoort, dat woord bewaart en uit dat woord leeft. Wij gaan nadenken over Micha 5. Is er iemand die meditatieve muziek voor ons heeft? Ja, die is er. Dus na de preek gaan wij luisteren naar meditatieve muziek. En wij zingen in aansluiting erop uit de bundel Hemelhoog, lied 159. Dus Hemelhoog 159 na het meditatieve moment. Het is nu aan ons, 2016, hier in de Zuiderpoort. Het is nu aan ons om te wachten. Dat is onze taak. Dat is lastig. Dat zeg ik er meteen bij. Sommigen van jullie wachten al zo lang. Ja, waar wacht je op? Op de komst van de Messias. De komst van die Jezus Christus die je uit de evangelie kent. Die je op de zondagsschool hebt gehoord en al die preken. En misschien in je eigen persoonlijk leven vraag je je, nu je 70, 80 bent geworden, al lang af. En nu? Waar ben ik? Geloof ik wel? Hoe zit het in mijn leven? Dat soort dingen. Dus wachten is voor u heel erg taai. Want je hebt al zoveel geprobeerd, zoveel preken gehoord, zoveel bijbelstudies, zoveel gebeden. Oké. Maar het is voor tieners is het ook heel taai. Vooral als je bedenkt dat zij de kinderevendienst al hebben gehad en nou, wel een aantal beelden hebben meegekregen van waar ze dan op zouden moeten wachten en wie dan Jezus is en God. Het is heel taai om in deze wereld niet te weten of je gelooft. En als je al gelooft, in wie dan? En als je niet gelooft, in wie dan niet? Wachten. Het is ook heel lastig als je 20, 30, 40 bent en aan alle kanten wordt opgeslokt door je eigen agenda. Om dan af en toe ook nog eens een keer in de kerk te zijn en bij jezelf te denken van ja, waar wacht ik eigenlijk op? Waarom zou ik niet de tijd die ik heb op een andere manier besteden? Wachten. Velen zijn je voorgegaan. Je bent absoluut niet de eerste. Je bent niet de eerste tiener. Je bent niet de eerste twintiger of tachtiger die wacht. De Bijbel staat er ook vol van. Als je alleen al leest over Micha, daar gaan we zo meteen even naartoe uiteraard. Maar Micha, praat je 700 voor Christus. 700 jaar later wordt Jezus pas geboren. Over wachten gesproken. Maar ook heel veel mensen hebben we net gelezen in Jezus' tijd. Komt dan nu het koninkrijk? Joh. God weet de tijd, jij niet. Ja. Maar wij dan? Wachten. Sommigen van ons hebben ook wel degelijk God ontmoet. Hebben de kracht van zijn geest gezien, ervaren. Misschien vandaag wel, misschien hier en nu wel. Die kunnen erover vertellen. De vraag is alleen of het je raakt. Wachten. Waar wachten we op? Ja, op de Messias. En dan? Ik ga je laten zien hoe dit uit de woorden van Micha komt. En ik besef dat het een opdracht wordt, deze preek. Een opdracht om net als al die duizenden, miljoenen voor jou te wachten bij het woord van God. Te wachten in gebed. Vol te houden. En van jouw eigen hart geen kerk te maken die langzaam afbreekt. Maar open te staan voor het woord van God. We beginnen bij Micha. En ik heb twee plaatjes meegenomen. Want ik wil jullie eerst even wat vertellen over Micha 5. En het eerste plaatje, en dat is deze. Hier zie je het Israël uit de tijd van Micha. Je ziet helemaal rechtsbovenaan, daar gaan we zo meteen ook naartoe. Je ziet rechtsbovenaan Assyrian Empire, dus Assyrië lag zo dichtbij in de tijd van Micha, van Micha 5 althans, was het koninkrijk van Israël, dus dat blauwe stuk, dat was ook al Assyrië. Dus het is net begintijd van Micha, maar in de tijd van Micha 5 was dat blauwe stuk, dat was al veroverd. Dus Samaria was al gevallen en al die dingen meer. En het onderste stuk, hè, dus het koninkrijk van Juda, nou, daar zie je Jeruzalem als hoofdstad en er staan dan drie andere steden in. Maar het is dus een heel klein gedeelte. En ja, Bethlehem, dat ligt ergens, als ik het goed zeg, tussen Jeruzalem en Hebron. En nou, Micha die komt uit Moreshet, dat ligt hier helemaal links in de richting van Gaza. Daar ligt Moreshet, daar komt Micha vandaan. Maar het is een heel klein stukje. En dat zie je met name op die tweede, de tweede plaatje dat ik mee heb genomen. Dit is ook de tijd van Micha. Als je tenminste hier het Assyrische Rijk, het Assyrian Empire van 671. Want Micha 5 zit rond 700. Dus het Assyrische Rijk, nou, misschien nog niet Egypte, want hij was bezig met veroveringen vanuit het noorden richting Egypte. Dus 700 weten we niet zeker. Maar in 671 had Assyrië ook Egypte al veroverd. En je ziet dat stukje Juda, dat is nog maar heel klein, het is nog wel lichtgroen. Dus het hoort nog niet bij Assyrië. Voor de mensen hier in de kerk, nou weet ik niet, nee, het staat er niet op. Maar dit gebied, dat kennen wij ook. Weet iemand hoe ze tegenwoordig dat lichtgroene gebied noemen? Uit de hedendaagse politiek? Nee, ga ik jullie wat vertellen. Je staat verbaasd als je het weet. Dat is de Levant. Van ISIS. Dit lichtgroene gedeelte is de Levant. Wat ISIS wil veroveren als het oude, hoe noemen ze dat ook alweer? Nou ja, zeg maar, rijk van toen. Het oude kalifaat. Licht. Lichtgroen. Lichtgroen. Vandaar dat ook al in Libië en die kanten op ISIS ook actief is. Dus dit is, je ziet hoe actueel het is. Hè? Ik bedoel, we leven in de tijd van Micha. In die zin dan. Nou, Assyrië was dus dat hele lichtgroene gedeelte. In de tijd van Micha 5, nog net voor Jeruzalem, stopt het. En Egypte aan de andere kant was ook nog een grootmacht. En die twee die streden met elkaar. Dus als Juda lag je eigenlijk precies verkeerd, strategisch gesproken, in die tijd. En dat is in deze tijd eigenlijk niet anders. In de tijd na Micha wordt dat hele gebied veroverd door de Babyloniërs. Dus dan verdwijnt Assyrië van de kaart en is hetzelfde gebied, maar ook nog tot in China bijna naar die kant toe is het Babel. Maar goed, we gaan nu terug naar naar het andere ding. Dus dat andere plaatje, dat blijft hier wel staan, dan weet je waar ongeveer. Wat zegt Micha? Micha die treedt op, eerst in Samaria, maar Samaria is al gevallen. Dus daar hebben ze niet geluisterd. En nu treedt hij op in Jeruzalem. Het is een profeet uit Moreshet. En hij zegt in de straten van Jeruzalem, van luister Bethlehem Ephrata, je bent te klein om mee te doen. Laat die eerste stotje doordringen. Er staat dus niet, zoals de evangelist later zegt, die had daar een eigen bedoeling mee, van ook al ben je klein onder de geslachten van Juda. Nee, Micha zegt, je bent te klein om mee te doen. Dus hij staat in de straten van de stad en hij kijkt uit, laten we zeggen vanaf de Siloam-toren in het zuiden, kijkt hij uit over Bethlehem of richting Bethlehem en dan zegt hij vanuit de grootsheid van Jeruzalem, Bethlehem, je bent te klein om mee te doen. En toch zegt hij, komt uit jou de koning van God voort. Waarom zegt hij dat? Nou ja, natuurlijk omdat het een profetie is, dat snap ik. Maar er zit toch een koning, een Davidische koning op de troon in Jeruzalem. Voor de mensen die een klein beetje de Bijbelse geschiedenis kennen, dat is koning Hiskia. En koning Hiskia heeft juist in zijn regering de dienst aan Torah hersteld. Het was een zeer vrome koning. Die leefde met Bijbel en gebed. Dus zijn hele leven was gevuld met de eer van God. Moet je even voorstellen. Dus je hebt Israël heeft op dat moment een herder. Een voorganger. Een zeer godsdienstige voorganger. Vergelijk het even met onze tijd. Dat zal ik in de preek een paar keer doen. Vergelijk het met onze tijd. Dat wij ook zeer godsdienstige voorgangers hebben. Die ook naam en faam hebben. Ja? Hiskia had naam en faam als het gaat over godsdienst en religie. En toch komt daar een profeet, Micha, die zegt in de straten van de stad van Hiskia, in de tempel van Hiskia, waar de tempeldienst hersteld is en de Torah weer gelezen wordt, sinds Hiskia, zegt hij, nee, uit Bethlehem Ephrata, komt een koning. Maar jullie vinden Bethlehem te klein om mee te doen. Moet Bethlehem nou grootheidswaan krijgen? Nee. Nee, dat is alleen maar een woord. Het duurt nog 700 jaar voordat het gaat gebeuren. Dus zo groot wordt Bethlehem daar niet van, als Micha het zegt. Maar dat zegt hij wel. En wat zie je nou? Dan zie je dat in Jeruzalem er verzet komt. Want het tweede wat dan gebeurt is dat de stem in vers 4, hè, van, pak hem er nog eens bij, even kijken waar is mijn bril. In vers 4 van Micha 5. In vers 4 van Micha 5 begint een nieuw gedeelte waar een andere stem roept. Nee, deze zal vrede brengen. En deze in het Hebreeuws is een aanwijzend voornaamwoord. Dus degene die dat zegt, die wijst op iemand die naast hem staat. En ik geloof dat de spreker hier Hiskia aanwijst. Hij zegt tegen de woorden van Micha in, nee, deze Hiskia zal vrede brengen. Zal onze vrede zijn. En dan gaat die profetie, die gaat ook verder. Althans, die woorden, hè, dat zullen misschien ook wel profeten of priesters zijn. En dan zeggen die mensen in Jeruzalem, nee, maar als Assyrië komt, en dat kun je dus nu voorstellen, want Assyrië lag daar al in de buurt van Jericho, Jaffa. Dat was op dat moment al het einde van het Assyrische Rijk. En daaronder was Egypte. Als Assyrië komt en onze grenzen overschrijdt en onze paleizen gaat betreden, dan zullen wij herders, 7 herders en 8 prinsen uit de mensen tegenover hen stellen. Want wij volgen toch Torah? Wij hebben in Jeruzalem toch het woord van God weer. Wie denk je dat we moeten wachten op iemand uit Bethlehem die dat gaat doen? Kom nou toch, wij zijn toch het volk van God. En dat komt in al die woorden, komt dat ook door. Nee, wij zeggen zelf onze herders wel in. Wij trainen ze wel. Wij geven ze wel de opleiding. Vorsten uit de mensen. Die zullen Assyrië maaien met het zwaard. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Maaien met het zwaard? Is dat wat de Messias doet? Om zich heen hakken, zodat hij groter zal worden en geen vijanden meer zal hebben. Maar de woorden in Jeruzalem verstommen niet. En dan wordt er opeens geroepen, en dan zal Israël zijn als een leeuw in het woud en als een jonge leeuw tussen de kudde. Natuurlijk, ik snap wel dat als je zo min denkt over jezelf, als je maar een heel klein landje bent gebleven. Hoeveel synagogen zullen er al niet stuk zijn gemaakt? Hoeveel gebedsplaatsen zijn er al niet verdwenen? Waar is de naam van God nog? 1 tempel in Jeruzalem. En een paar pelgrims op de feestdagen. Wat zijn wij nog in deze wereld? Wat doen wij hier nog met z'n allen? Even weer een stap naar onze tijd, maar dat zal je niet moeilijk vallen. Natuurlijk snap ik dat als wij worden geroepen tot wachten, rondom Gods woord en in gebed, dat wij heel snel de neiging gaan krijgen, ja, maar er blijft zo weinig over. Wij krimpen zo hard. En waar is dan de kerk nog? En waar is dan Gods woord nog? En het wordt aan alle kanten ontkend, en wat moeten wij ermee? De vermoeidheid slaat zo ontzettend toe. Natuurlijk wil je dan dat er een gedreven prediker komt die gaat zeggen, hou moed, want je zult een leeuw zijn in het bos en een jong en je zult tot in de wijde wereld zal de grootheid van God en hou vast, jullie, hoe klein je ook bent, jullie zullen allemaal groot worden. Nog een keer stoppen. Dan maak ik het even heel persoonlijk. Moet ik dat tegen de Zuiderpoort zeggen? Hou vol, want volgend jaar zijn jullie verdubbeld in aantal. Want dat is wat er geroepen wordt in Jeruzalem. Ja, wij zijn wel klein. Wij zijn nog maar een klein stukje, maar deze koning hier, Hiskia, die zal zijn herder stellen, die zal zijn vorsten uit de mensen neerzetten, en dan zullen we over de hele wereld heersen, en al die grote machten, die slaan we allemaal de kop in. Moet ik dat gaan zeggen? Snap je dat het wel een gewilde boodschap is? Het is een heel gewilde boodschap dat jij als christen niet tot een minderheid gaat behoren. Dat jij als christen minder respect zult krijgen, nog veel minder als je nu al hebt, dan bijvoorbeeld een islamiet of een boeddhist in ons land. Of een ongelovige. Want dat moet je toch wel opvallen. Dat naarmate je meer kranten leest, naarmate je meer berichten volgt, dat je als christen nou niet de meest vooraanstaande plaats meer inneemt. En dan kan ik het toch niet laten om te zeggen dat als ik dan in een van de christelijke kranten lees dat we God danken moeten omdat er zoveel christenen in het kabinet van Trump zitten, dat ik bij mezelf denk, hoe ver zit MIGA 5 bij ons vandaan? Zie je wel, we worden wel weer groter, we gaan wel weer groeien, het komt allemaal wel goed, wij zullen onze herder stellen, wij zullen onze vorsten uit de mensen aanstellen. En dan heb ik echt letterlijk pijn in mijn hart, want ik geloof het niet. Waarom niet? Ach, jij Bethlehem in Efrata, je bent te klein om mee te doen in Juda. Dat staat er letterlijk. Verbeeld je nou niks. Je bent te klein om je stem te laten horen. Je bent te klein om mee te brullen met de dieren van het woud. Je bent te klein om in het bos je hegemonie te laten blijken. Je bent te klein om tussen alle machten van de wereld een zinnig geluid te laten horen en ook nog gehoord te worden. Maar dat is toch geen boodschap, Peter? Nee, dan hebben we liever een boodschap die zegt, nee. Onze voorganger, onze koning, onze profeet, onze vorst, die zal het gaan maken. Laten we hem volgen, dan horen we erbij. En dan opeens, dat moet je maar weer meelezen. Want dan heb je dus in vers 4 tot en met 8... heb je dus die stem uit Jeruzalem gehoord, die het heeft over kaalslaan en over de macht van dat kleine volkje wat nog, mogen je aanvallers je kracht leren kennen, vers 8, mogen je vijanden worden vernietigd, dat is dan zeg maar het beeld wat in Jeruzalem klinkt. En dan neemt de profeet het over, op die dag. Welke dag? En dan kun je twee dingen kiezen, ja, misschien wel meer hoor, maar ik kies even uit twee. Is dat de dag dat de Messias komt? Die vorst uit Bethlehem Efrata? Of is dat de dag dat jij gaat knokken? Dat jij denkt bij jezelf, maar nu hebben we hem te pakken. Nu gaat de kerk weer meepraten. Nu zal blijken dat het waar is wat ik geloof. Die dag misschien. Kom er vanmiddag alsjeblieft over praten, want we moeten wachten bij woord en gebed. Als je het woord loslaat, wacht je niet meer bij het woord. Dus kom er vanmiddag maar over praten. Maar ik kies vanmorgen voor die tweede. Op het moment dat jij gaat denken. Maar nu zullen wij. Nu zal blijken dat onze God. Dat onze Jezus. En nu gaan we groot maken. Op die dag. Zegt Micha. En dan moet je lezen wat er dan volgt. Op die dag zal het gebeuren, spreekt de Heer. Dat ik je paarden zal afslachten. En je strijdwagens vernietigen. In de Bijbel, als het gaat over paarden en strijdwagens, dan gaat het over wapens die je in Israël niet mocht hebben. Het Israëlische leger mocht wel ezeltjes hebben. Ja, daar rijdt een koning ook op, hè. Maar geen paarden en geen wagens. Alle koningen zondigden op dat punt. Waarom mochten ze het niet hebben? Omdat paarden en wagens mensonterende wapens waren. Van die wagens met van die messen eraan, weet je wel, waar je dan, als je zeg maar op de vijand aanstiefelt, dan raus je met je paard en wagen en je hakt als het ware je tegenstanders tot letterlijk gehakt. Ja, maar dat is niet het leger van Israël. Die waren verboden. En wie vocht er met die wagens en paarden? Dat was Egypte. en Assyrië, maar vooral Egypte. Egypte had een ontzettend mooie ruiterij. En heel mooie wagens en paarden. Maar dan zegt de profeet tegen Micha, die zegt dan tegen dat volk dat naar hem luistert. Nee jongens, op de dag dat waar wordt, hè, van wij zullen onze macht en wij zullen wel weer groot worden. En wij zullen onze kerken bouwen en we zullen dit doen en we zullen dat doen. Op die dag vernietig ik je wapens, zegt God. Ja, spreekt de Heer. Vernietig ik jouw wapens. Maar wat voor wapens zijn dat? Dat zijn de wapens van de macht. Als jij denkt dat je door het geloof zeggenschap krijgt. Als jij denkt dat je groot wordt door het geloof in God. Dat al jouw problemen en die van alle mensen die jouw voorganger of koning of weet ik wie volgen. Dat al die problemen zullen worden opgelost. En dat zal blijken dat het christendom belangrijker is dan de islam. Op die dag ben jij met macht bezig. Je bent bang. Je bent bang dat het niet zal gebeuren. Je bent bang dat je geloof niet waar zal blijken. En dat je je hele leven in de kerkbank hebt gezeten met het gevoel, ja, het zal toch niet waar zijn, hè? Dat er geen God is en geen Jezus. En Micha, die gaat dan tegen dat machtsdenken in. Waar het machtsdenken in Jeruzalem klinkt, dan moet je luisteren. Nee, onze koning. En dan zegt Micha, nee. Op de dag dat je dat gaat denken, trapt God werkelijk al jouw wapens stuk. En dan gaat hij ook nog een stukje verder. En dan zul je zien hoe dat land eruit zag. Ik zal de steden, lees mee, hè, vers 10. Ik zal de steden in je land verwoesten en je vestingen neerhalen. Je tovermiddelen zal ik je ontnemen. Ik laat geen waarzeggers meer toe. Je godenbeelden zal ik vernietigen, evenals je gewijde stenen. Je zult niet langer knielen voor wat je zelf hebt gemaakt. Je Asherah-palen zal ik verwijderen. Je tempelburchten zal ik verwoesten. Is dat het land van Hiskia? Was dat het land van een koning die de Bijbel leest? Lees ik dat nou goed? Dat in zijn land Asherah beelden en gediend wordt wat we zelf hebben gemaakt en gewijde stenen. En dat we tovermiddelen hebben en dat we naar de waarzeggers gaan om het allemaal maar te horen. Dat we onze vestingen hebben gebouwd. Steden om het kwaad buiten te houden. Is dat het land van een vrome koning? Maar lieve mensen, dat is dan toch een land van één koning die gelooft. En tienduizenden, honderdduizenden onderdanen die niet geloven. Die het liever hebben met de machten van de tijd en met de wapens van de tijd. Die bij zichzelf denken, als Assyrië met zijn Asherah-godsdienst zo groot wordt. If you can't beat them, join them. En die gaan ook Asherah dienen. Als Assyrië met zijn wagens en paarden zo groot wordt, dan kunnen wij toch ook beter ons leger toerusten. Niet met geloof in God, maar met wagens en paarden. En als Assyriërs kracht ligt in zijn versterkte steden, dan kunnen wij toch ook beter Jericho gaan opbouwen en Jeruzalem versterken? Zie je wel, zegt God. Dat is het niet, hè? Want als je het zwaard opneemt, zul je door het zwaard vergaan. Als je groot wil wezen, zul je de kleinste worden. Het aparte is dat dit helemaal slaat op onze tijd. Op jouw geloof en mijn geloof. Ik zal het even over mijn geloof hebben. Ja, mijn geloof. Weet je wat een van de grootste valkuilen is voor een voorganger? Te denken dat het aan mij ligt of een kerk groeit of krimpt. Dat het aan mij ligt. En dat is geen loos woord. Want ik weet niet of je dat volgt, maar lees alle publicaties maar over groeiende gemeentes of krimpende gemeentes. En je ziet continu voorgangers weer langskomen. Of ze hebben weer een plan wat nu gaat werken. Of ze hebben weer een plan wat niet gaat werken. Of ze hebben weer enzovoort enzovoort. Maar dat is afgoderij. Wat is afgoderij? Dat wij met dat soort wapens rekenen in geloof. Lieve tachtigers, jullie hebben het tot op de dag van vandaag volgehouden om Bijbel te lezen. Het is ook het enige wat God je heeft gegeven in deze tijd. Stevast bidden aan tafel. 3 keer per dag. Als je 's morgens wakker wordt, 4 keer. Als je 's avonds naar bed gaat, 5 keer. continu gebed. En de Bijbel. Ja, maar ik snap van de Bijbel zo weinig. Oh ja? Kom dan eens in de kring. Lees dan eens mee. Durf het dan eens aan om de weg van het woord te gaan. Tachtigers kunnen je leren hoe dat gaat. Tieners. Jullie denken dat alles zomaar binnen moet waaien. Dat weten jullie dat het niet zo is, want ik las net een artikel in de krant dat tieners ongelooflijk overbelast worden. Dat de verwachtingen van ouders ten aanzien van hun kinderen veel te hoog gespannen is. Dat wij kinderen gek maken door onze extreem hoge verwachting die wij hebben. En dan gaat het met name over schoolprestaties, over sportprestaties en over songfestivals. Ja, daar hebben wij onze verwachting van. Steeds hoger en hoger. Lieve tieners, laat je niet gek maken. God komt door woord en gebed bij je. Neem daar de tijd voor. Gooi alle appjes eens van je telefoon af en installeer een Bijbel. Ja, maar daar snap ik zo weinig van. Kom in de kring. Kom in de kring en denk mee. Bid mee. Luister naar anderen, want dat is wachten. Ja, maar waar wachten we dan op? Daar schiet je toch niks mee op? Daar verdien je toch geen cent mee? Nee, dat zijn de goden van onze tijd. En Micha hoort de mensen dat zeggen. Kijk eens jongens, we hebben dit jaar wel 4 kerstconcerten. Wij gaan Jezus groot maken. Dat mag van mij hoor. Dat mag. Maar als je bij Bethlehem hoort, laat dan je kop niet gek maken. Waarom? Omdat 2 of 3... in mijn naam vergaderd, rondom Gods woord, daar is Hij in ons midden. Dan niet bij de duizenden, ach joh, toe, ik hoef toch geen oordeel te hebben over de duizenden. Ik sta hier. Wij zitten hier rondom Gods woord. En dan zegt Micha, Bethlehem, al ben je te klein om mee te doen in Juda. Maar dat wil je toch ook helemaal niet meedoen in Juda? Je wilt toch helemaal niet die wagens en paarden van koning Hiskia? Die wil je toch niet? Je wilt toch die gewijde hoogten aan Asherah niet? Je wilt toch al die idiotie van idols en noem het verder maar op? Want dat is letterlijk een afgodsbeeld. Hè? Een idol is een afgodsbeeld. Ja, we noemen het idol, dan klinkt het niet zo afgodisch. Maar dat wil je toch niet? Daar wil je toch niet aan meedoen? Want bij idols is er maar 1 winnaar, de rest is allemaal verliezer. Bij de herder van Bethlehem is in Christus iedereen winnaar. En geen enkele verliezer. En daarom hebben wij te wachten. Te wachten op onze heiland. Te wachten op zijn heil. Te wachten op zijn liefde. Te wachten op wat hij gaat doen. En Micha moest 700 jaar wachten. En wij weten van een heiland die de dood overwon. Die tegen alles in protesteerde. Geen enkele macht op aarde kan mij overwinnen. En ieder die gelooft in dit kind van Bethlehem, die zal leven uit zijn liefde, die zal leven in zijn vrede, die heeft geen wapens meer nodig dan alleen maar woord, gebed en gemeenschap. En als je dan aan Jezus vraagt, Heer, komt dan in deze tijd het koninkrijk? Dan krijg je een briljant antwoord. Laat dat maar aan God over. Maar jullie blijven wachten, omdat je mijn getuige mag zijn. Tot aan het einde van de wereld. Amen.